Onze hulp is ook deze eerste zondag na Pasen alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen de lof van de Heere onze God uit Psalm 89... Daarvan zingen we nu het eerste en het derde vers. En na de wet van de Heere onze God zingen we het 19e vers. En dat vormt ook een beetje de opmaat naar de prediking van deze morgen. Want in het 19e vers gaat het ook over de broosheid van ons leven. Thema van de preek is Pasen voor eeuwig en altijd Pasen. Ook in een wereld waarin de dood het voor het zeggen lijkt te hebben. Psalm 89, 1 en 3, na de wet van de Heere onze God, vers 19.
Thank you.
Misschien hebt u het zich wel eens afgevraagd, waarom zou je nou nog op zondag luisteren naar Gods heilige wet, terwijl het Pasen geworden is? Jezus leeft toch? Alles is toch nieuw? Ja, maar juist als alles nieuw geworden is en we mogen geloven dat God de dood heeft overwonnen, willen we ook zo graag leren leven vanuit dat nieuwe leven met Hem. En daarom willen we ook in verbondenheid met Gods volk Israël vanmorgen samen luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uitgeleid hebt uit Egypteland, uit het diensthuis. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich geen gesneden beeld maken, nog iets dat daarmee overeenkomt met hetgeen dat boven in de hemel is, nog met hetgeen dat onder op de aarde is, nog met hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen schiep de Heere de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, die nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader, de koning die leeft, vatte deze woorden samen toen hij sprak: U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet van God en de profeten. Amen. Zullen we samen de Heere onze God bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest in deze dienst. Laten wij bidden. Heere, wat wonderlijk dat als wij, nu we leven na Pasen, de kranten openslaan, dat we eigenlijk voortdurend overlijdensadvertenties zien staan. En wat wonderlijk, heren, als we elkaar na een poosje weer ontmoeten, dat we telkens moeten opmerken dat er ook in deze gemeente lege plekken zijn gekomen, omdat er onder ons gestorven zijn, ontslapen zijn. En heren, als u het niet verhoedt, en Pasen ligt alweer wat verder achter ons, dan gaan we over tot de orde van de dag. En we zeggen tegen elkaar, de dood hoort nou eenmaal bij het leven. Maar daarom komen we juist bij u vanmorgen. En we zeggen het met de psalmdichter van psalm 89. Heere, help ons als tevoren en gedenk aan uw trouw. Want als wij vanmiddag in de kerk zijn, dan zullen we het met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen weer belijden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Het komt eraan, die dag komt eraan. Die dag dat alle graven zullen worden geopend. Die dag dat het leven voor eeuwig zal uitspruiten. En dat alles als vrucht van uw sterven en uw opstanding, Heer Jezus Christus. We prijzen uw naam, ook vanmorgen. Het is zondag, de Heere is waarlijk opgestaan. We danken u, Heere, dat wij vanmorgen allemaal mochten wakker worden. En we bidden u dat ook wij elke dag weer bedenken dat wij stof zijn, broos zijn. Zoals we dat in de schriftlezing en in de prediking van morgen ook zullen vernemen. Maar wilt u het ook zo vasthechten in ons hart dat we daar dagelijks rekening mee houden? Opdat we zullen leren leven uit die enige troost in leven en sterven voor onze ziel en voor ons lichaam. We bidden u, o Heilige Geest, maak het goed vanmorgen. Geef een gezegende dienst, een indrukwekkende dienst. Een dienst waarin het gaat over ons, over mij. Maar vooral ook een dienst waarin het gaat over u, over uw glorie, over uw almacht, over uw genade, over uw ontzagwekkende liefde voor mensen zoals wij. En laat de prediking van morgen ook werkelijk zijn, bediening der verzoening. Dat het bloed van de Heer Jezus ook vanmorgen gesprenkeld zal worden in ons aller hart, reinigend en vernieuwend, krachtgevend, opdat we het vol zullen houden tot op uw dag. Ondertussen, Heere, bidden wij u voor alle broeders en zusters elders in de wereld, die de gelegenheid niet hebben om samen te komen in vrijheid, voor hen die vervolgd worden omdat ze uw naam belijden. Wilt u met hen zijn, hen sterken en bemoedigen, hen troosten en uitzicht geven op die volmaakte verlossing die bezig is te komen. Want u hebt het gezegd, Heer Jezus, in het huis van mijn vader zijn veel woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En als ik heen gegaan zal zijn en u plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder tot u. En zal u allen tot mij nemen. En tot die dag, u roept het ons toe. Vertroost elkaar met deze woorden. doet u het, Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, vertroost, vermaan en bemoedig. Uit genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanmorgen het Paasevangelie, om zo te zeggen, uit het Oude Testament, vanuit 1 Koningen 17. Even voor de kinderen in ons midden, het gaat vanmorgen over de profeet Elia. Dat was net zo'n man als jouw vader, of als jouw opa, als je die nog hebt. Gewoon een man die ademde en leefde, zoals jij. Maar het was een man van God, zo heet hij ook in dit hoofdstuk. En namens God mag hij dingen zeggen. En namens God mag hij soms ook dingen doen. Niet om te laten zien hoe groot, hoe geweldig hij is, maar hoe groot en geweldig de Heere zijn God is. Dat doet hij in 1 Koningen 18 tegenover 450 Baalspriesters. En in 1 Koningen 17, vanaf vers 8 waar we gaan lezen, doet hij dat in het huis van een weduwe. We lezen samen 1 Koningen 17, vanaf vers 8 tot en met 24. En de tekst vinden we straks in de versen 22 tot en met 24. Voor eens en altijd Pasen. 1 Koningen 17 vers 8, waar we het woord van de Heere lezen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem, tot Elia. Sta op, ga naar Zarfat dat aan Sidon toebehoort en woon daar. Zie, ik heb een weduwvrouw daar geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, er was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zij zei tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek, waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op het bed. Hij riep de Heere aan en zei, Heere mijn God, hebt u dan ook deze weduwe bij wie ik als vreemdeling verblijf zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich 3 maal over het kind uit en riep de Heere aan en zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En dan volgt de tekst, vers 22 tot en met 24. De Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Elia nam het kind op en bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Aan de hand van 1 Koningen 17, vers 22 tot en met 24, denken wij na over het thema voor eeuwig en altijd Pasen. En dat in de eerste plaats terwijl ons leven broos is. In de tweede plaats omdat God geen half werk doet. En in de derde plaats dankzij de kracht van Christus. Voor eeuwig en altijd Pasen, terwijl ons leven broos is, omdat God geen half werk doet, en dankzij de kracht van Christus. Psalm 103 is zo'n psalm die tegenover elkaar zet de broosheid van ons bestaan, maar ook de eeuwige gunst van God. We zingen ter inleiding op de preek Psalm 103, vers 8 en vers 9. Ik begrijp uit de weekbrief dat kinderen straks elders in de kerk in een zaal hun eigen programma zullen hebben. En dat we ook onze gaven mogen geven in de dienst van de Heere. Op de nieuwsbrief staat aangegeven waarvoor. Stichting Present, Bollestreek, zodat we als christenen ook laten zien dat we er zijn en wat het betekent om deel uit te mogen maken van het Koninkrijk van God dat gekomen is en komen zal voor de kerk Rentmeesters en voor het gebouw waarin u samen mag zijn. De Heere zegene u en jullie in de gaven die we in de dienst van de Heere geven. En we zingen ter voorbereiding op de preek Psalm 103, vers 8 en 9. In antwoord op de preek zingen we het zevende vers van Psalm 97 over het vriendelijk aangezicht van God voor alle oprechte harten en ten troost verspreid in smarten. 97 vers 7 zingen we als antwoord als amen op de preek. Gemeente, ik heb de indruk na 20 jaar predikantschap dat geen mens het hoort. Bijvoorbeeld het zinnetje in een trouwdienst uit het klassieke formulier, waarin gemeld wordt dat aan de gehuwden gewoonlijk allerhande ellendigheid overkomt. En ik zal het u nog sterker vertellen, ik heb het geloof ik ook niet gehoord toen ik op 23-jarige leeftijd trouwde. Tuurlijk niet. Het is de dag. Je straalt. Een stralende dag. Nou, bij ons schoot het, maar goed. Stralende dag. En je hebt een heel leven voor je. En je hoort het ook niet als er vragen worden gesteld die eindigen met het zinnetje tot de dood u scheiden zal. Ach, en daar sta je de eerste keer bij de doopvont en dan klinkt er in het gebed dat voorafgaat aan de doop iets over dat onze kinderen dit leven zullen moeten verlaten, getroost zullen verlaten. En dat wurmpje is nog maar net geboren, een paar weken oud. En je hoopt toch dat dat kind 80, 90 mag worden. En ik kan me best voorstellen dat als er dan collega's zijn die niet kerkelijk zijn, maar die wel zo goed zijn om in die dienst erbij te zijn, in die trouwdienst of in die doopdienst, dat die iets hebben van, hè? Want die horen het vaak wel, hè, dat die iets hebben van, ja, kom nou, mag het ook eens een keer feest zijn? Geen getreur, hoor. Kop op, blik vooruit. En toch is het de realiteit. Ik moet altijd denken aan dat boek van Rien Poortvliet. Aan die ene tekening. Ik zie daar een man en een vrouw naar buiten komen. En die man die draagt op zijn schouder een heel klein kistje. Die vrouw helemaal voorover gebogen. En het onderschrift geeft aan dat voor dit echtpaar het 9e kindje is dat ze gaan wegbrengen. Het 9e van 11 kinderen, 16e eeuw. De kans dat een kind gezond geboren werd was 1 op de 10. En de gemiddelde leeftijd van de mensen was in die tijd 35 jaar. Het gros van ons zou er al lang niet meer geweest zijn. En nu is de tijd veranderd. Geweldige medische vooruitgang. Leefomstandigheden zijn eindeloos veel beter. En als we niet oppassen, dan vergeten we dat wij broze mensen zijn. Jongens en meisjes, in mijn Bijbel staat wat het leven is. Ik zal het je laten zien en laten horen. Kijk maar en luister maar. Ons leven is... Dat staat in de Bijbel. Dat is mijn leven. Zoals je een stofje op je hand hebt en je blaast dat weg. En het is voorbij. En de een wordt 94, de ander 67, een ander 8. En in Nunspeet zitten we momenteel in spanning over een echtpaar dat in blijde verwachting was, maar het kindje blijkt totaal niet levensvatbaar. En in plaats van een mooi kamertje te maken, hebben ze al een mandje besteld. Nog een week of 5, 6 misschien. En we zullen het moeten begraven. En waar ik mee zit vanmorgen, gemeente, ik haalde dat al met u aan voor het aangezicht van God, is die geweldige betekenis van Pasen, want dat staat. De Heere is waarlijk opgestaan. Halleluja, amen. Ja, maar. Die overlijdensadvertenties. Die rouw die ook nog maar heel kort geleden hier gekomen is bij iemand in deze gemeente. Een ernstige ziekte bij een ander waarvan we weten dat dat leidt tot de dood. En niemand van ons weet, u niet, jij niet, ik niet, of wij er vanavond nog zijn. Nee, gemeente, ik ben niet pessimistisch. En ik ben niet depressief. Integendeel. Maar wat betekent Pasen nou, terwijl het zo lang duurt voordat de Heer Jezus terugkomt? En hoe moet ik daar als christen mee omgaan als ik naar niet-christenen moet uitleggen dat ik goede hoop heb voor mijn ziel en voor mijn lichaam, terwijl dat afgebroken wordt en terwijl wij lichamen zaaien in de aarde en mensen tegen ons zeggen, er is nog nooit iemand teruggekomen. Wat een geschiedenis in 1 Koningen 17. Er is hongersnood in Israël door Elia afgeroepen. Met toestemming van de Heere. 3 jaar, 6 maanden geen regen. Ik dacht nog even toen wij het vanochtend lazen. Ineens flitste dat door mij heen. Dan vraagt Elia om een klein beetje water. Haal toch een beetje water voor mij. En er staat er ook nog toen zij op weg ging om het te halen. Ik weet niet hoe we ons dat voor moeten stellen. Het was kurkdroog. Het water was op. Wat ik net deed, een slokje water nemen, dat kon niet eens. Het was er niet. En geen water dat leidde tot misoogst en dat leidde tot hongersnood, dat leidde tot de dood. Toen en vandaag nog steeds op nogal wat plekken op deze aarde. En dan is er een vrouw en die is al weduwe. Zij heeft al moeten meemaken dat haar man gestorven is en dus begraven is. En het went nooit, hoor ik zeggen. Niet als het nog heel vers is, maar ook niet als het al 23 jaar geleden is, vertellen mensen mij. En ik weet niet wat het is. Nu heeft zij, gode zij dank, een zoon. Dat was haar oude dagsvoorziening. Zo ging dat in die dagen, zoals het nu in sommige streken van deze wereld nog steeds gaat. Kinderen als oude dagsvoorziening. Hij zou straks voor haar gaan zorgen als zij niet meer kon, zoals zij voor hem gezorgd heeft toen hij het nog niet kon. En juist op dat moment stuurt God Elia naar deze vrouw toe. En er gebeurt een groot wonder. Ik ga er niet uitgebreid over preken, want daar gaat het vanmorgen niet over. Maar er gebeurt natuurlijk een geweldig wonder. We lezen het even snel, we doen de Bijbel dicht, we danken met elkaar en we gaan over tot de orde van de dag. Wat moet je daarmee als mens anno 2015? Wij laden onze karretjes vol bij de supermarkt. En we kiezen. En als we het niet weten, pakken we onze mobiel en we bellen onze vrouw. Hey, van ik sta hier voor het schap, welke moet je hebben? Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik vertrouw u toe, dat weet mijn gemeente ook, dat ik bijvoorbeeld de diensten op biddag en dankdag in toenemende mate moeilijke diensten vind. Ik weet eigenlijk niet hoe ik op biddag of dankdag moet verwoorden waarvoor wij bij elkaar zijn. Tuurlijk, je bidt om zegen, je dankt voor zegen, maar waar hebben we het over met elkaar? Sommige ouderen onder ons weten het nog. De oorlogsjaren, de hongerwinter. Het eten van bloembollen. Maar hier? Wat opvalt, en dat is belangrijk voor zo dadelijk, is de wijze waarop die vrouw spreekt. Kijkt u mee in vers 12. Zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel. De Heere uw God. Hoe wist ze dat? Kende ze hem? Was dat alleen maar door de ontmoeting met die Elia? Had ze uit de verte van die God van Israël gehoord? Er staat bij mij Heere met allemaal hoofdletters. Dat is de naam Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze doop. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Het komt uit de mond van een heidense weduwe. En dan gebeurt het. Het lijkt een wrange grap van God. Eerst zorgen dat die vrouw en dat kind niet omkomen van de honger. En dan wordt dat kind ziek. Dat. Dat echtpaar uit Nunspeet waar ik het net over had, dat heeft een gezond kind, 2 jaar. En ze was 20 weken in verwachting tot ze een echo liet maken en op een zaterdag. En toen bleek dus echt alles met het wordende leven mis te zijn. En dat mailde ze me op zondagmiddag en zondagavond na de dienst ben ik daar naartoe gegaan. Zij is een vrouw die bij mij belijdenis gedaan heeft en hij is een goede vent, maar niet zo kerkelijk. En hij vertelde me die avond dat hij op iedereen boos was. Echt op iedereen. Je kon het ook zien aan zijn mimiek. Hij was boos op mij, hij was boos op God. Hij is boos. Vindt u het vreemd? Kunnen we het ons voorstellen dat er mensen zijn die zulke dingen meemaken dat het lijkt als een wrange grap van God? Die vreselijke vliegramp van een paar weken terug, waaruit dan gaandeweg duidelijk werd wat een menselijk drama zich daar voltrokken heeft. Ja, maar ik geloof toch in God de Vader, de Almachtige. Waar is die God dan? Waar is God in het lijden? Ik heb er misschien wel 2 boekenplanken vol mee staan met boeken die daarover gaan. Waar is God in het lijden? Vragen die u krijgt van uw collega's. Vragen die u krijgt op huisbezoek. Waar is God in het lijden? Wat doet hij dan? Waarom doet hij het dan zo? Of waarom laat hij het op zijn minst toe? En waarom zou ik vertrouwen op die God waar jullie het over hebben? Ze zegt het in vers 18, hè? Hoe heb ik het nu met u, man Gods? En daar zit de crux. Hoe heb ik het nu met u, man Gods? Ze weet drommels goed dat Elia een man Gods is. Iemand uit het kamp van God. Iemand die gezonden is door God. Iemand die spreekt namens God. Iemand die handelt namens God. Iemand die autoriteit heeft namens God. Eerst dan met dat meel en die olie. Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Dat heeft Elia toch maar mogen zeggen in de naam van God. Mag je zulke vragen stellen? Vroeger kwam ik veel mensen tegen die zeiden, je mag niet vragen waarom, je mag alleen vragen waartoe. Dat waren meestal mensen die zelf niks hadden meegemaakt. Misschien hebt u het zich ook wel eens laten ontvallen. Ik geloof, gemeente, dat het een dooddoener is. Ik denk dat we in het algemeen te veel zeggen. Te snel. Te veel. Geneigd zijn om een troostwoord te bieden, terwijl je ook zelf in je hart voelt dat op dat moment dat woord vloekt met de realiteit. En jawel, die vrouw is ook nog zo eerlijk dat ze zegt, is dat nou vanwege mijn ongerechtigheid van vroeger? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Knap is dat trouwens van deze vrouw. Zij zelf legt een koppeling tussen haar zondige leven, blijkbaar van vroeger. We weten niet wat dat is. En wat er zich nu voltrekt bij haar kind. Moet je vandaag eens mee aankomen. Dat moet je als christen vandaag eens durven zeggen. Ja, hoogstens zeggen we dat nog vanaf de kansel en dan een beetje vroom. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Ja, daar hebben we niks aan, hè? Hoe zit dat? Gemeente, daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Dat kan alleen de persoon zelf wellicht opperen. Zo lees ik ook Jacobus 5. Als iemand ziek is, dat hij tot zich roepen de ouderlingen van de gemeente. En als hij gezondigd heeft, dat kun je iemand niet aanreiken. Dat moet uit het hart van zo iemand zelf komen. Wij kunnen niet wijzen naar oma jij, oma dat zal wel komen door. Gemeente, ik heb genoeg aan mezelf. Deze vrouw legt die koppeling. Wat is die vrouw geestelijk ver? En haar kind, gemeente, dat sterft. Het blijkt een kwestie te zijn van ademen, vers 17. Zijn ziekte werd zeer ernstig totdat er in hem geen adem overbleef. Iets met de longen, een soort astma. Dat kind is zo vreselijk benauwd geweest. Waarom? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat zal dat bij Elia gedaan hebben, denkt u? Het is nu even rustig, maar ik heb gemiddeld in Nunspeet zo'n 25 à 30 begrafenissen per jaar. Dacht u dat het ooit wende? Ik vertelde pas nog aan mijn gemeente dat zodra ik thuis ben van een rouwdienst, gooi ik de rouwmeditatie in de papierversnipperaar. Ik heb er geen één liggen. Nul. Geen één. Ik vertik het om een oude rouwmeditatie uit de kast te pakken en daar een naam door te schrappen en daar een andere naam neer te zetten en dan... Want weet u wat u dan krijgt? Ik zal het u heel plat zeggen, maar dan snapt u het. Dan gooi je €2 in de automaat en dan komt het gevraagde er weer uitrollen. Op het moment dat ik dat bij mezelf zal merken, leg ik mijn ambt neer. Het went nooit. Dat moment dat je bij een geopend graf staat waarin een geliefde wordt gezaaid. Het went nooit. En wat zeker niet wendt, is dat men in de wereld vandaag zegt, de dood hoort nou eenmaal bij het leven. Ik snap het, maar het is niet waar. Die hele discussie momenteel in de krant ook over de vraag naar de staat der rechtheid. Is er ooit een tijd geweest dat er geen kwaad was in de wereld? Ja. Hoe weet u dat, dominee? Dat staat heel simpel in mijn Bijbel. Genesis 1 en 2, punt. Wat heb ik aan al dat getheologiseer? Mijn Bijbel vertelt me dat God zag dat het zeer goed was. God had zijn schepping goed geschapen. Waarom? Omdat hij goed is. God is tof, staat er. En jawel, gemeente, wij hebben het kwaad in de wereld gebracht. En daardoor hebben wij de dood in de wereld gebracht. Maar hoor wat Elia zegt tegen die vrouw. Geef mij uw zoon. Ik weet niet hoe oud die jongen was. Wellicht heeft die zoon ook wel bij Elia op schoot gezeten toen hij nog leefde. Elia zal het van een afstandje en heel dichtbij, want hij woonde daar in huis, zal hij het hebben meegemaakt. Per dag zal hij de situatie hebben gezien, gehoord. De vertwijfeling bij die vrouw. Geef mij uw zoon. Wat moet Elia daarmee? Met een ontzield lichaam. Er zijn er onder u die het hebben meegemaakt. Om zo'n bed heen gestaan hebben. In stilte geluisterd hebben naar het moment dat nog één keer er adem genomen werd. En vervolgens iemand de laatste adem uitblies. Daar sta je in al je machteloosheid, in al je verdriet, in al je pijn. Geef mij uw zoon. Er staat zelfs, hij nam hem van haar schoot. Wat moet dat een teer moment zijn geweest? Een moeder met haar gestorven kind op schoot. En wat doen de duivelen? Pogingen op zo'n moment om je te laten geloven dat het te vergeefs is om te geloven in de enig levende God. Ook vandaag. Herkent u dat? En wat zegt het u en jou om in een tweede dienst, u bent er toch wel vanmiddag als kan, om in een tweede dienst met de gemeente te belijden, ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gelooft u dat? Gelooft u dat de Heere staat terug te komen op de wolken van de hemel? Gelooft u dat al die graven zullen worden geopend, opengebroken? Die lichamen die totaal verteerd zijn, verbrand zijn, in de zee verdwenen zijn. Gelooft u dat? Is dat uw troost, uw verwachting? Houdt u dat op de been? Want weet u, gemeente, ik kan u niet garanderen dat er gebeurt met uw geliefde wat hier geschiet. Dit is een teken, een vooraankondiging van de opstanding van mijn heiland uit het graf. Zoals die geschiedenis als Elisa in het graf ligt en ze dan met zo'n man lopen te zeulen omdat er een bende aankomt en dat lichaam even heel snel in dat graf van Elisa mikken. En op het moment dat dat lichaam de botten, de beenderen van Elisa aanraakt, staat die man op. Dat zijn een paar geschiedenissen in het Oude Testament die heerlijk vertellen wat er met Pasen geschiedt en wat er daarna volgen zal. Hij neemt dat kind mee naar zijn kamertje en hij strekt zich 3 maal over dat kind uit. En dat doet hij gepaard met gebed. Moet u hem horen roepen. Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? En even verder, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Elia, wat ben je nou bezig te doen? Dit is toch uitstel van executie. Als een jongen in het oosten 's morgens overleed, werd hij 's middags begraven. Er waren geen koelcellen. Dat was afscheid nemen zonder afscheid te kunnen nemen. Dit is toch valse hoop wekken. Wat doe je, Elia? Man Gods. Ja, het zit vanmorgen niet vast op dat mannetje. Het zit vast op de God van dat mannetje. Dat is geheim. Hij bidt. En ik zei u al, ik kan u aan de hand van deze geschiedenis niet garanderen dat er ook in onze dagen dit soort dingen nog zullen gebeuren. U hoort mij daarmee niet zeggen dat de macht van God kleiner is geworden. Oh nee. Maar ik geloof dat de Heere onze harten intens wil richten op die dag die bezig is te komen. En ik geloof, gemeente, maar dat weet u ondertussen van mij, dat we daar heel dicht tegenaan zitten. En de vraag die we elkaar eigenlijk moeten meegeven is, verlangt u daar nou ook naar? Want is dit niet een tranendal? Ik begon met die citaten uit het doopformulier en uit het huwelijksformulier. En misschien heeft God u rijk gezegend en gaat het u allemaal voor de wind. Maar misschien hebt u juist toen wel eens tegen uw man, tegen uw vrouw gezegd, ik ben er wel eens bang voor. Het gaat allemaal zo goed, dit kan niet zo blijven. Herkent u dat? Want u kijkt om u heen, bij uw buren, in uw familiekring. En we hadden gisteren een familiebijeenkomst in Woudenberg van mijn vrouws kant, familie. Moest kijken hoe ze dan ouder worden, ooms en tantes die krikkemikkerig worden en van alles mankeren, maar ook van onze leeftijd al, waar al van alles En dan rijd je naar huis en dan denk je, waarom gaat het bij ons allemaal zo voor de wind? Wat is dat toch? Zijn we beter? Nee toch? Ja, en daar staat er een zinnetje waar je haast overheen leest. Hè? De Heere luisterde naar de stem van Elia. God hoort. Ik moet u zeggen, God hoort ook als hij niet verhoort op de wijze zoals u en ik dat wensen en smeken. Dat vinden we lastig, ik tenminste wel. God kan met één vingerknip kan die en hij doet het in mijn beleving vaak niet. Dat vind ik lastig. En u en ik vinden het lastig om daarover te spreken met mensen die nergens aan doen en die scherpe vragen stellen. Benno van den Toren noemt dat in zijn boekje Moeilijke Vragen over God en Jezus kluifvragen. Mensen die niet geloven werpen ons een kluif voor. Met de bedoeling dat wij ons erin bijten en er niet meer van loskomen. En Benno van den Toren leert mij dan om een tegenvraag te stellen. Van joh, ik zal er ondertussen over nadenken, maar hoe kijk jij dan zelf aan tegen al het kwaad wat er in dit leven zich voltrekt? Heb je zelf een antwoord dat houdt? De Heilige Geest meldt ons vanmorgen dat de Heere luistert. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En dan keert de ziel van dit kind keert terug in dat kind en het werd weer levend. In deze periode rondom Pasen moet ik altijd denken aan vragen van jongelui tijdens de catechese van dominee. Die mensen die bijvoorbeeld opgestaan zijn toen Jezus de laatste adem uitblies, zullen die dat nou fijn gevonden hebben? Ze waren al in de hemel en toen moesten ze weer terugkomen een poosje op de aarde. Zullen ze het nou fijn gevonden hebben? Want daarna zijn ze weer gestorven. De jongeling te na in. Dochtertje van Jairus, Lazarus, kom uit. Een poosje nog geleefd en toen is Lazarus gewoon gestorven. Wat ik zeggen mag vanmorgen is dat op het moment dat wij de laatste adem uitblazen, is onze ziel op de plek waar die eeuwig zal zijn. Er zijn maar twee smaken, er zijn maar twee mogelijkheden. Eeuwig bij God, eeuwig niet bij God. En in deze bijzondere situatie stuurt God de ziel van dit kind even terug in het lichaam waarin die ziel geleefd heeft. En als ik een streepje mag zetten, dan zet ik een streepje onder en het werd weer levend. Want dat zegt iets over God. God des levens, ach wanneer, daar hebt u ze samen. De schreeuw uit je hart en tegelijkertijd de troost. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Wij hebben op Goede Vrijdagavond altijd avondmaal. We hadden 4 tafels, druk bezette dienst. En juist aan de 3e tafel zongen we Psalm 118, vers 8. Ik zal niet sterven, maar leven. En juist aan die 3e tafel zat een broeder, ouderling kerkrentmeester, die 6 weken geleden wat bloed in de ontlasting kreeg en nu al weet dat hij zeer binnenkort zal sterven. En dan zie je hem zitten. Ik zal niet sterven, maar leven. Weet je, dat is nou geloof. Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. En als Elia dan dat kind mag teruggeven in de handen van die vrouw, dan gebeurt er iets bijzonders bij die vrouw. Wat een belijdenis. Nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Gemeente, dat is Christus. Dat zegt hij ook tegen de Emmausgangers. Hij verwijt het hen dat ze niet geleefd hebben bij het woord van de Heere. Dat hij sterven zou en zou opstaan ten derde dagen. Dat. Ik ga afronden. Niet voor niets schrijft Paulus in een van zijn brieven, weet je, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. En wat wij nu mogen doen, tot op de dag dat de bazuin zal klinken, is in deze dorre en doodse wereld waarin de dood het voor het zeggen lijkt te hebben, te spreken van onze levende koning die tot zijn discipelen gezegd heeft en vanmorgen tegen ons zegt, want ik leef en jullie zullen leven. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En de geloofsbelijdenis van Nicea zegt dan zo mooi, en het leven der toekomende eeuw. Dan is het toch waar. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Amen. samen de Heere danken en bidden, gemeente. Heere, de smarten zijn er, maar de troost is eindeloos veel hoger en breder en dieper. Het is Pasen geworden. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. En door het geloof mogen uw kinderen het zingen, Jezus leeft en wij met hem. Ook al zijn we nog midden in de dood. Heere, dank u wel dat u in uw woord daarin zoveel meegeeft dat we verder kunnen in het strijdperk van dit leven. En we bidden dat die troost ons vervullen zal. En dat die troost ons ook zal brengen tot het belijden van uw naam en van uw werk in deze wereld die zo anders tegen dood en leven aankijkt. Maak ons tot levende getuigen van u. En dat vinden we moeilijk, dat is ook moeilijk, Heere, u weet het. Maar waar het hart vol van is, daar mag de mond van overstromen. Op uw tijd, op uw wijze. En geef ons er een antenne voor om de momenten te vinden waarop we iets kunnen delen van de hoop die in ons is. Heere, we bidden u voor elkaar in situaties van rouw en van moeite, van ziekte, ernstige ziekte. Wilt u troosten, bemoedigen, krachten geven, ook als mantelzorgers. En geef dat we dat met liefde mogen doen. En als het uur dan aangebroken is dat wij een geliefde moeten loslaten, geef dat we mogen weten dat hij of zij geborgen mag zijn in uw kostbaar bloed. En geef dat we de tijd die wij van u krijgen, de genadetijd mogen zien. En van genade mogen leren leven. Wilt u ook hier met uw geest en met uw genade wonen en werken? Uw dienstknecht die u hier gesteld hebt, zegenen met allen die hem lief zijn. Ook in deze fase waarin hij wat afscheid gaat nemen. Wilt u bemoedigen, ook de broeders van de kerkenraad, als ze straks verder moeten. Wilt u wijsheid geven en inzicht en een biddende gemeente. Want u doet wonderen op het gebed, Heere, ook vandaag. U zult niet beschaamd maken die op u hopen. Zegen onze jonge mensen, onze kinderen. Geef dat ze mogen leren om al jong bij u te komen en dat ze vanuit het geloof in u ook christenjongeren mogen zijn in deze ingewikkelde tijd. Doe zo uw koninkrijk komen en doe ons u verwachten. Want u komt terug, Heere Jezus. Wat zal dat zijn? En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid en dat voor eeuwig. Hoort u ons bidden, ook als we zo dadelijk net voor de zegen die tere woorden van Psalm 43 zullen zingen en mij na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos, eindeloos verheugt. In de naam van hem, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die de opstanding en het leven is, uit genade. Amen. We zingen daarom ook de versen 4 en 5 van Psalm 43. 43, 4 en 5. Gaat u thans heen in vrede, gemeente, in vreugde en in moeite. Verhef uw harten tot God, tot deze God. En draag met u en met jullie de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.